Martin hebben we gevraagd om over onze bestemming te spreken. We zijn bezig in die serie van hartzaken. En dat is wel heel wijs als je steeds praat over pijlen die in je hart komen en die je verhinderen om in je bestemming te wandelen of in je bestemming te komen. Dan ligt natuurlijk steeds de aandacht op dat die pijlen die natuurlijk hun werk doen. Maar het is ook wel eens goed om eens even stil te staan. Maar als je dan geneest, kom je in je bestemming. Maar wat is dat dan? Waar hebben we het dan over? En wat bedoelen we daarmee? En aan mij de taak om dat vandaag een klein beetje kleur te geven. Ik denk wel, Martin, daar kan je ook een hele serie van maken, hoor. Amen, ja, oké. Als je praat over bestemming, dan denken wij meestal aan een plek. Aan iets. Welke bestemming heeft deze bus? Of de trein? Waar gaat die naartoe? Wat is de bestemming? Dat moet ook vooraan op een bus aangegeven worden, hè? De hemel, dat lijkt wel een hele logische plek. Maar, wacht even, als mijn hart genezen moet om nu in mijn bestemming te komen, dan hebben we al ontdekt dat als God je hart aanraakt, dat je niet morgen in de hemel zit. Dus dat is het dus niet. Dat is een bestemming die pas komt na de dood. En dan nog kan je over de hemel ook nog wel wat dingen zeggen van, wat bedoelen we daar dan weer mee? Maar daar wil ik niet ingaan. Maar het is wel een beetje het plaatje wat het christendom heeft. Weet je? En uiteindelijk kom je in de hemel. Maar waar Martin het over heeft, is de bestemming waar je morgen, vandaag, overmorgen in kan wandelen. Dus mijn vraag aan jou is wat is die bestemming? Wat is dat voor jou als je genezen wil en je mag komen in je bestemming? Waar denk je dan aan? En je hoeft niet hard op te antwoorden, maar ik zou het toch wel fijn vinden als je er even over nadenkt. Het is helemaal niet erg om te zeggen, ik zou het niet weten. Dan ben je denk ik gespitst op wat er meer komt. Maar wat is voor jou die bestemming? Waar denk je dan aan? Want als ik heel eerlijk ben, verwart het mij ook wel eens om een bestemming die ik werkelijk heb los te laten en dat weer in te vullen met van alles en nog wat. Wat bedoelt Martin als hij zegt tot je bestemming komen of in je bestemming wandelen? Zoals hij me mailde van daar willen we naartoe. Waar gaat het dan over? Laat ik eerst maar eens beginnen om daar een beetje ruimte in te scheppen. Onze bestemming, is dat een zaak van dingen doen of van zijn? Nou, het is de eerste. Want als je je bestemming focust op, oh, dan mag ik dit doen en dan mag ik dat doen, waar we natuurlijk heel vaak mee bezig zijn, daar komen ook gelijk al die pijlen weer om doel kijken. Want bij dingen verkeerd doen krijg ik schuld, bij dingen niet goed doen word ik afgewezen en krijg al die toestanden die eromheen hangen. Dus dat is niet echt mijn bestemming. De dingen die ik doe zijn waarschijnlijk de vrucht van mijn bestemming. En nog sterker, er was vanmorgen een profetie van een kruispunt. Zoals we net zagen, zo'n bord. En alle kanten zijn eigenlijk goed. Ik kom er steeds meer achter van, mijn bestemming is niet voorganger zijn van een gemeente. Toevallig mag ik dat doen, weet je wel. Of nu niet meer, maar ik voel me nog wel vaak zo, hè. Dat is iets wat je doet, maar als de Heer me morgen ergens anders plaatst, is het ook goed. En hij is capabel genoeg om waar ik ook ben, mij tot zegen te stellen voor datgene waar ik ben. Ik hoop dat je dat pakt. Anders zit steeds mijn waarde weer in de dingen die ik doe. Met alle gevolgen dat als je niks te doen hebt, dat je dus een waardeloos figuur bent. Dat is natuurlijk absoluut niet waar. Onze bestemming is nooit wat je doet. Wat we doen is altijd de vrucht van je bestemming. Van wat we zijn en wie je bent, doe je dingen. Dus het doen is nooit de bestemming, wie we zijn en wat we zijn, dat wel. Nou, heb ik even nagedacht. Ik wil toch nog eens een keer uitbeelden, dat hebben we al eens eerder hier gedaan. Want een goed beeld onthoud je veel beter dan al die woorden. Dus Dian en Martine mogen naar voren komen. Het spijt me, Dian, dat je moet stoppen met sms of wat dan ook. Aantekeningen te maken. Je kan altijd mailen en dan krijg je de hele preek van me. Goed? Even kijken hoor, wie wil ik nog meer hebben? Ik had net iemand op mijn hart, maar die is kwijt. Waar is Jelle? Ja, Jelle, jij ook. En Gerard wil ik even hebben, die is wat kleiner. Kom maar, Gerard, want voor jou is het helemaal nieuw. Jullie mogen even hiervoor gaan staan. Gerard, jij moet een beetje apart, je hoort er pas later bij. En daar bedoel ik helemaal niks kwaad mee. Dian, jij mag vader spelen, vader God. En jij mag de zoon spelen en jij mag de Heilige Geest spelen. Moet ik opnieuw weer zeggen. De Heilige Geest is een vrouwelijk woord in het Hebreeuws, dus er is niks verkeerd aan om een vrouw te doen. En bovendien, als God schept, schept hij man en vrouwelijk. En man en vrouw schiepen hen. Van jullie wordt gezegd dat jullie in eenheid zijn, dat jullie van elkaar houden. Kan je dat uitbeelden? Jullie kennen het wel. Daar gaan ze weer. Nou, dan moet ik even dat beeld gewoon eens goed uitleggen, zodat je dat begrijpt. De vader houdt van de zoon. Pas op, hij heeft pijlen bij zich. Want je staat helemaal niet op de goede plek. De vader houdt van de zoon en houdt van de Heilige Geest. De Heilige Geest houdt van de vader en van de zoon. De zoon houdt van de Heilige Geest en van de vader. En ze zijn in volkomen harmonie. Ze zijn in gemeenschap. Ze zijn in eenheid. Hier heerst liefde. Hier heerst koningschap. Hier heerst dienstbaarheid. Hier heerst respect. Hier heerst waarde. Daar is scheppingskracht, omdat er gemeenschap is en liefde. Dus enig idee, Gerard, waar jij vandaan komt? Of heb je niet opgelet? Ja. Zou je erin willen kruipen? Ja. Want anders komt hier weer een huk. Ja, daar wil je wel bij horen. Ja. Ja. En daar heeft hij zicht op de Vader, op de Heilige Geest en op de Zoon. En die drie kan hij niet uit elkaar halen. Want die zitten, dat is eenheid. Waar Gerard nu staat, dat is je oorsprong, daar kom je vandaan en dat is je bestemming. Het hele probleem van de mensheid is dat hij daar uitgegaan is. En door Jezus zijn we daar weer teruggeplaatst. Alleen we voelen dat niet altijd zo en dus hebben we pijlen en noem maar op. En dat is het genezingsproces, zodat je hier weer bent. Is dat duidelijk? Nog een keer. Hier heerst koningschap, hier heerst dienstbaarheid, hier heerst eenheid, hier heerst liefde, hier heerst genegenheid, waarde. Al die positieve woorden die jij en ik zo graag in ons leven willen uitstralen. En waar haal je die vandaan? Uit een boekje. Toch? Nee, dat haal je hier vandaan, door hier te zijn. Oké, jullie mogen zitten. Ik heb een aantal dingen met opzet gezegd en die kom ik straks nog wel even terug. Want je bestemming is dat. En dan geeft de Bijbel allerlei woorden aan en vaak allerlei dingen die je dan weer kan doorvertalen naar dingen doen. En voor je het weet vertalen wij dat natuurlijk of pakken we dat op. Oh, daar gaan we weer. Terwijl het vooral een plek is waar je bent. Ik verlang naar uw aanwezigheid, hebben we gezongen. Aan uw voeten hier kniel ik neer. In die kring zijn. De Bijbel heeft daar een heel duidelijk woord voor. Meer dan doen is de één woord wat daar beslaat op jouw bestemming. En dat woord heet zoonschap. Een zoon van God zijn, aangenomen kinderen van God zijn, dat soort woorden. En vooral Paulus is daar gigasterk in. Die heeft dat een keer ontdekt en die zei van wauw, boem. En dat vergelijkt hij op honderden manieren. Maar voor jou is het belangrijk dat je weet dat zoonschap is het Bijbelse woord wat je moet vastpakken. In mijn kringen vroeger werd er altijd gezegd, ben jij een kind van God? Iemand die dat ook meegemaakt heeft? Weet jij wel zeker waar je straks terechtkomt als de Heer terugkomt en zo? En dat werd gekoppeld aan een kind van God zijn. Nou, dat is op zich hartstikke goed. Maar een kind van God zijn of een zoon van God zijn zit nog wel wat verschil in. Een zoon van God weet wat het is, wie die is. Ik ben een zoon van Jan Rothuizen en ik ga met de dag meer op hem lijken. En ik weet wat dat inhoudt. Beter dan jullie. Er zijn wel eens mensen die zeggen, wat lijk je toch veel op je vader? En dan denk ik wel eens, je moet eens meer weten. Ik ken mijn vader goed en daar ben ik ook wel trots op. Jij en ik zijn dus zonen of dochters van God. De Bijbel spreekt dan vooral over zoonschap, omdat aan de zonen de erfenis gegeven werd. Maar het is heel goed om te praten, zonen en dochters. Johannes die zegt dat heel mooi. Oh, ik was daar nog. Dit hebben we behandeld. Bedenk toch hoe groot de liefde is die God de Vader, die de Vader ons heeft geschonken. Wij zijn kinderen van God, wij worden kinderen van God genoemd. En dat zijn we ook. Dat woordje en dat zijn we ook is er speciaal voor mij bijgeschreven. Ik wist best een kind van God te zijn, maar het heeft lang geduurd voordat ik ontdekte dat ik een zoon van God was. Dat ik God als vader leerde kennen. En dan niet als papa waar ik bij op schoot kan zitten, ook dat heb ik ontdekt. Maar vooral ook, ik draag zijn genen, ik hoor bij hem, ik kom uit dat nest. Snappen we die vergelijking? Zeker met het plaatje. Ik draag dat uit. Dus toen ik dat ontdekte en die zin las, weet je wel, wat een geweldige liefde heeft God de Vader ons geschonken, dat we kinderen van God genoemd worden. En dan stond er in de oude vertaling, en dat zijn we ook. En dan riep ik keihard, amen, dat ben ik ook. En voor jou en voor mij geldt, als je praat over je bestemming, jij bent een zoon of een dochter van de Vader. En ik hoop dat je daar amen op kan zeggen. Niet. Ik hoop dat je daar amen op kan zeggen, oké? Daar gaat-ie. Ik heb het zoonschap superplus genoemd. Even losmaken van dat zoonschap van wat wij kennen. Wat bedoelt de Bijbel daar nu exact mee? Nou, toen ik jong was, toen reden er zulke soort morrisjes wel eens door Rotterdam. En er stond er altijd zo'n reclame op. Bijvoorbeeld van de Plas en Zonen of Hak en Zonen. En mijn moeders familie is van de familie Hak, die conservenfabrieken. H.C. Hak, H.C. Rothuizen, je voelt hem al. En dat was familiebedrijf. Het is nog maar 200, 150 jaar geleden dat het logisch was dat als jouw vader slager werd, dan ben jij ook slager. En als je vader timmerman was, dan nam je de zaak van je vader over. Zeker als oudste zoon. Daar werd de zaak aangegeven. Tegenwoordig kennen we dat niet meer zo. Weet je al, pa die doet de ene baan en de zoon heeft gestudeerd voor iets wat totaal anders is. En dan krijg je een compleet diverse wereld. Maar vroeger nam je de taken van je vader over. En Bijbels zoonschap staat in die context. Het is niet zo dat God zei van, ja, als ik dan die mensen gered heb, Gabriel, wat zullen we daar voor titel aan geven? En ze hebben een commissie samengesteld. En toen kwam iemand op het idee, weet je wat, dat moet je kinderen van God noemen of zonen van God. Nee, het is zijn schepping. Er ligt iets van zichzelf in. En wij zijn zijn kinderen. Je bent een zoon van God. Nog wat sterker, je gaat heel veel op hem lijken. Het is de bedoeling dat je zijn eigenschappen overneemt. Dat je groeit in het kennen van Jezus. En vooral door Jezus. En in het kennen van de Vader. En waar je veel mee omgaat, word je mee besmet, ga je op lijken, toch? Je neemt de dingen over. Er zit wel weer een gevaar bij dat we weer gaan zeggen, oh ja, WWJD, wat wil je drinken, weet je wel? Wat moet Jezus doen? Nee, veel beter is te zeggen, wat bent u aan het doen? Dat je in de wereld wandelt, in je bestemming, en ziet wat Jezus aan het doen is en dan meedoet. Je doet mee met de firma. Je hoort bij vader en zoon. Dus je bent morgen op je werk en je bent in je bestemming, want je bent een zoon van God en dan gebeurt er iets. En dan vraag je, Heer, wat bent u aan het doen? En als de Heer zegt, ik doe niks, dan doe je ook niks. En als de Heer zegt, ik ben met die persoon bezig, dan kan je onder leiding van de Heilige Geest gaan doen wat God op je hart legt. De grootste zoon van God deed precies hetzelfde. Ik doe niets tenzij ik het de Vader ziet doen. Dus alles wat Jezus deed, deed hij omdat hij het eerst de Vader zag doen. Heel gevaarlijk is dus dat we dat kwijtraken, dat vader en zoon idee. Dan kom ik tot het punt waar Martin vroeg. In onze bestemming wandelen. En hij vroeg me om deze tekst met jullie te behandelen en te bestuderen. Kunnen we die hardop lezen met elkaar? Dan pakken we hem even op. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Zijn mond vol, hè? Echt weer zo'n Pauluszin. Superlatieven de een naar de ander. Dus dat moeten we een klein beetje op orde brengen. Is niet zo moeilijk. Er zitten 4 puntjes in en die behandelen we even. Maar jullie doen... Wat staat er? Maar jullie zijn, je bent. Je bent een uitverkoren geslacht. Je bent een koninkrijk van priesters. Je bent een heilige natie. En je bent een volk dat God zich verworven heeft. En dan komt daarna om. En zegt er maar, dat is de vrucht die er vanzelf uitkomt. Dat lijkt een beetje op ons paspoort. En ik wil dat als kapstok gebruiken. Je paspoort begint ook altijd met iets, hè? De allereerste. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Mijn naam, mijn identiteit. Ik behoor op aarde bij het geslacht van de Rothuizens. Dat zijn over het algemeen zijn dat leraren, architecten, een paar theologen erbij. Eentje theologie ethicus. De man die was vroeger vrijzinnig, maar een hele goeie. Achteraf, maar was de tijd ver vooruit. Er zit iets in me wat ik van de Rothuizens geërfd heb. En daar ben ik trots op, want dat hoort bij die Rothuizens. Dat zit eraan vast. En zo ben jij ook een aards, genetisch bepaald. Waar of niet? Wel eens in de spiegel gekeken en van... Oeps, wat lijk ik toch veel op mijn vader of op mijn moeder. En ik weet niet, ik zag Natas net. Maar die stuurt mij wel eens van die fotootjes van de kinderen... die dan dingen doen die ik ook doe. Hè? Handjes op de rug zo, alles bekijken... Precies dezelfde dingen. Maar dat is nog maar op aarde. Nou, de Rothuizens is een heel goed geslacht, hè? Dat is bijna... Dat was niet de bedoeling dat je ging lachen. De Rothuizens is een heel goed geslacht. Dat is een groot voorrecht als je bij de Rothuizens hoort. Wij zijn bijna net zo goed als de Oranjes. Bijna. Alleen... Hè? Ja. Alleen daar gebeuren wel eens dingen die bij ons niet gebeuren. Dus misschien zijn we wel beter. Wat zei je, Peter? Ik doe het met opzet. Want het feit dat jij een zoon of een God, van God bent... daar kan je niet bescheiden over zijn in het denken over wie je werkelijk mag zijn. En dan niet om heel trots te zijn, we zijn beter dan... Maar dat kan niet anders dan dat je in dankbaarheid op je knietjes neervalt. Wauw, hoor ik daarbij? Hoor ik bij die kring? Dat is bijna niet te pakken. En de meeste van ons pakken het ook niet. Nee, is niet voor mij. Moet eens kijken wat voor pijlen er allemaal in mijn hart zitten. Wat ik verkeerd doe en noem op. En dan kan Martin voorlopig nog wel even doorgaan. Nee, dat is jouw bestemming. Ik behoor bij vader en zonen. Ik heb direct toegang tot de vader, tot de zonen, tot de Heilige Geest. Ik mag met ze praten, 24 uur per dag. Dat zit niet aan regeltjes vast of aan kerkdiensten of wat dan ook. Ik ben. Ik heet Rothuizen. Ik ben geselecteerd. Ik ben een uitverkoren geslacht, daar hoor ik bij. Dat woord uitverkiezing even goed uitleggen. Dat is gewoon geselecteerd. Zoals Louis van Gaal... spelers selecteert. Die mogen spelen in het nationale elftal. Zo ben ik geselecteerd om bij vader en zonen in dienst te zijn. Om daar mijn identiteit te vinden. Ik hoor bij de selectie van mijn hemelse vader. Dat ben ik. Ik ben zijn zoon. En alles wat ik goed doe, komt voort uit mijn verblijven in zijn aanwezigheid. In die kring komen en vanuit die kring leven. Dat is mijn naam. Een koninkrijk van priesters. Waar kom je vandaan? Wat is je oorsprong? Je geboorteplaats? Priesters hebben toegang tot de troon. Tot de troon van God. Een priester stond tussen mens en God. Wij zijn priesters. Plaats dat niet te snel in. Oh, dus wij staan tussen de wereld en God. Alsof God niet direct in de wereld werkt. Nee, je komt van een priester heeft kent de troon. Die voelt zich daar thuis. Die snapt wat het is om in die kring te zijn. Zodat hij vol van de geest in de wereld zijn functie kan doen. En daar moet ik voorzichtig zijn met hoe ik zeg. Zodat hij met die kring in de wereld zijn plek inneemt. Want wij stappen dus snel weer uit. Nee, je gaat in de aanwezigheid van Vader, Zoon en Geest de wereld in. Want als priester weet je waar je vandaan komt en ken je dat. Zoals Jezus op aarde is gekomen om mensen te dienen, zo mogen wij dat ook doen. En hoe deed Jezus dat? Op een koninklijke manier. Ik hoor bij een koninkrijk. En Jezus heeft nooit de aanwezigheid van God de Vader losgelaten in zijn leven. Er was één moment aan het kruis van Golgotha toen hij zich bekleedde met jou en mij. Dat hij onze pijn uitriep. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En als priester van de Allerhoogste riep hij even later. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Niet loslaten dat je daar thuis hoort. En dat je daar bent. De volgende. Een heilige natie. Dat is je nationaliteit. In Nederland woon je bij de monarchie. Het Koninkrijk der Nederlanden. En als je de series van Beatrix gezien hebt op televisie, dan weet je dat Beatrix daar toch wel graag wat meer invloed in wou hebben. En dat Willem-Alexander genoeg neemt aan een meer betaald handjeschuddenfunctie. Weet je, maar hij heeft in feite geen macht. Dus we heten wel een koninkrijk, maar we zijn eigenlijk een constitutionele monarchie, heet dat dan. De Tweede Kamer bepaalt alles. Eigenlijk lijkt Amerika meer op een koninkrijk dan Nederland. Obama verrekte veel meer te zeggen dan Rutte bijvoorbeeld. Dus die constitutie zit anders in elkaar. Wij zijn mijn nationaliteit is in mijn paspoort wel Nederlands, maar in de geestelijke wereld hoor ik bij het koninkrijk van God. Dat is een ander koninkrijk, andere dimensie. Veel meer een koninkrijk nog dan wat Obama doet of wat onze koning doet. Dat is wel een koninkrijk met wetten. Met regels, met territorium, met orde. Daar kan je een beetje bang van worden. Dat is een koninkrijk wat bestaat uit regels van liefde en van genade en van vergeving, van verzoening. Daar werkt dat koninkrijk mee. Heel aparte regels. Dat is een koninkrijk wat invloed aanwendt en geen macht uitoefent. Wat er is om anderen te dienen. Dat is een koninkrijk. En daar staat in mijn geestelijk paspoort staat dat ik daarbij hoor. Dus ik weet wie ik ben. Ik weet waar ik vandaan kom. Wat ik voorsta. En bij welk koninkrijk ik hoor. En in ons koninkrijk zeggen we dan, doe je dat zo? Met genade, met liefde, met heling, met verzoening, met vergeving. Daar werken we mee. Toch? Je zou ook met wetten kunnen werken. Je mag dit niet, je mag dat niet, je mag zus niet, je mag zo niet. En dan hoor je bij het koninkrijk. Kent het koninkrijk niet. Dat is van voor Jezus, de wet. Maar na Jezus is er een koning. En logisch, als je die koning dient, doe je bepaalde dingen niet meer. Dan zal de Heilige Geest je zeker in helpen en je op weg brengen. En dan komt er een hele mooie, de laatste. Een volk dat God zich verworven heeft. De herziende Statenvertaling zegt een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Dat betekent dat ik hoor in die kring. Door zonde stap ik eruit En God heeft er alles aan gedaan om mij weer eigendom te maken van hem. Dat betekent dat ik in die kring mag leven en dat ik wel mezelf mag beseffen. Ik ben dus gekocht en betaald, ik ben het eigendom van God. En wie ben ik als God mij aanvaardt met al mijn tekortkomingen en met alles wat ik nog verkeerd doe, om mezelf zo negatief neer te zetten alsof ik daar niet thuis zou horen? Wie denk je wel dat je bent? Want God heeft jou tot zijn eigendom gemaakt. En het rare is dat we soms zoveel aandacht aan onze pijlen geven en wonden en noem maar op, dat we vergeten naar welke bestemming we op weg zijn. En dus is het goed om te genezen van al die wonden van pijlen, om in die bestemming te komen. Om alleen maar te genezen, ja, waarom zou je? Want morgen komt er weer een pijl, ben je weer gewond. Toch? En voor velen is dat ook zo, de wereld, hè? Dat draait me rond. Ach ja, zo is het nou eenmaal. Je wordt in deze wereld en dan kan je het invullen. Nee, in die bestemming komen en daartoe genezen. Dat volk wat God zich ten eigendom maakt, gaat iets verder dan van je bent een slaaf. Nee, je hebt een speciale status. Jullie hebben allemaal dat in de krant gelezen van die Russische diplomaat, hè? Die sloeg zijn kinderen. Dat is in Rusland helemaal niet erg. Daar map je er gewoon op los. En hier is dat wel erg. En dus heeft de politie op basis van de Nederlandse wet ingegrepen. En als gevolg daarvan heeft het hele Nederlandse volk, bij monden van Rutte en bij monden van de minister van Buitenlandse Zaken en zelfs onze eigen koning, hun excuses aangeboden aan Rusland dat we dat niet hadden mogen doen. Want die meneer valt onder de Russische wet. En dan mag je kinderen wel aftuigen. Daar hebben we niks mee te maken. Met andere woorden, ik ben zo'n gezant van het Koninkrijk van God, van God de Vader. En soms leef ik in de wereld en gebeuren er dingen in die wereld die niet normaal zijn in het Koninkrijk van God. Zonde, pijn, noem maar op. En wordt mij dingen aangedaan en dan komt er iemand anders op voor me. Dat is het Koninkrijk van God. En die zeggen, excuses maken. Want in ons koninkrijk zijn andere wetten en daar is deze man aan onderhevig. Jij en ik vallen onder het koninkrijk van God en we zijn daar ambassadeurs, gezanten. Met een speciale status. Want we zijn van God. Met andere woorden, als er iets met jou of met mij over gebeurt, je wordt bijvoorbeeld slecht behandeld, of niet naar je waarde behandeld, of je wordt kwaad aangedaan, of er overkomt jou iets, dan is dat niet eens zozeer jouw zaak, maar omdat je het kind van God bent, een zoon van God, zijn eigendom, is dat vooral zijn zaak. Dus je weet allemaal, Joke is ziek geweest. Dat is niet zoals God het eigenlijk wil. Hoewel we ook weten dat we allemaal een keer doodgaan. Dat is boven alles Gods zaak. Niet dat dat een garantie is van genezing, maar het is wel waar wij onze rust vinden. Het is zijn zaak. Ik ga straks met pensioen en dan zit ik voor een vraagteken. En dan? Nou, ik ben zijn gezant. Het lijkt me stug dat hij geen plekje voor me heeft en dat hij geen weg met me gaat. Dat is zijn zaak. Ik hoef niet zo nodig. Ik mag wandelen in de bestemming die God me gegeven heeft. En zo mag jij ook morgen gaan wandelen in de bestemming die God jou gegeven heeft. Alle vier weer even naar voren. Even nog wat uitbeelden. Gelijk erin. Nee, je hoort er nu niet meer buiten. Goed zo. Adam, dan ben jij Gerard, voor het geval dat je het niet weet. Maar jij bent Adam. Nou zegt God, Adam, ga die wereld maar in. Ga je gang. Ho. Zo gaan we. Dat is zonde. Uit de aanwezigheid van God stappen is zonde. Ga de wereld maar in. Goed zo. En ga maar naar Teunie en ga die maar lief hebben en zo. Kijk maar wat hij met die anderen doet. De rest mag, jullie mogen zitten. Zie je hoe snel dat er gebeurt? Dat is natuurlijk onhandig als je er staat. Ga de wereld maar in. Maar wij denken zo gemakkelijk. Nou moet ik wat doen. En dan stappen we uit onze bestemming. En dan gaan we dingen doen. Om daarna vreselijk moe te zijn. Of teleurgesteld. Of wat dan ook. En weer die pijlen eruit gaan trekken. Want, ja, en dan kan je allerlei dingen zeggen. Nee, morgen, vanmiddag, je bent in je bestemming. En je gaat vanmiddag, morgen, vanuit je bestemming dingen doen. Waar God je plaatst. Dus morgen ga ik naar de EO, ga ik werken. En raad eens wie ik meeneem. Vader, Zoon en Geest. En die hebben beloofd dat ze me nooit in de steek zullen laten. Dus als ik een stap doe, neem ik hem mee. En als ik een stap doe waarvan zij denken dat is niet goed, wat denk je dat er dan gebeurt? Dan gaat dat niet lekker. Dan bots ik tegen hoogstrijd de Heilige Geest op. Dus dan krijg je die tekst in de Bijbel. En de Heilige Geest verhinderde ons om. En het hele kunst van het zoonschap Gods is in die bestemming blijven en leren in die bestemming te wandelen. En stem van God goed te verstaan. Gevoelig te blijven voor de leiding van de Heilige Geest. En zo je invloed aan te wenden in deze wereld. En vertaal het alsjeblieft niet in van een bediening of dingen doen. Want het gevaar is dat je in dat doen vervalt. Als ik in die kring ben, en dan moet ik nog even zeggen, in die kring is scheppingskracht, dienstbaarheid, priesterschap, heiligheid, geborgenheid. Dat zijn dingen die we allemaal genoemd hebben. Dus als ik in die kring blijf, krijg ik nieuwe ideeën voor mijn werk. Alle nieuwe ideeën die ik krijg, krijg ik door de gemeenschap met Vader, Zoon en Geest. Ik kan anderen dienen vanuit de kracht die ik krijg van Vader, Zoon en Geest. Ik mag goede besluiten nemen, omdat er orde is bij Vader, Zoon en Geest. Ik mag heilig leven, omdat ik dicht bij hem blijf. Oh ja, heilig leven, wat bedoel je ermee? Nou, niet de superstaat van een mens die het minste zondigt. Ik weet dat ik iets heiliger ben dan Martin. Maar in menselijke ogen betekent dat dat Martin iets meer zonde doet dan ik. Hè? Martin en ik zijn allebei even heilig en we zijn ook allebei heel heilig. Namelijk op dezelfde dingen gefocust waar God ook op gefocust is. Dat is heiligheid. Je gaat er naartoe. En er is geen andere weg dan met hem te gaan. En jullie zijn net zo heilig. Als je maar met hem diezelfde weg gaat. Ik wil afsluiten. In Handelingen staat het heel mooi. Handelingen 17, vers 28. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. In Christus wordt dat genoemd. In Christus bewegen wij. In Christus zijn wij. In Christus handelen we. Ik kan nooit mijn handelen losmaken van wat ik ben in hem. Mijn grootste strijd daarmee was dat ik 's morgens stille tijd hield. En dat ik dan al mijn handelen voor de hele dag in die 10 minuten moest persen. En mijn besluiten moest nemen. Dus daar ben ik gelukkig van bevrijd. En ik heb nu 24 uur, 7 dagen in de week, stille tijd. Dan ben ik daar. En soms merk ik, oeps, ik ben het een beetje kwijt. En dan ga ik op de rem staan om terug te komen in de geborgenheid van hem. En van daaruit te leven. En dat heet ook stille tijd. Het is heel goed om 's morgens te beginnen met je bewustzijn dat je daar bent. En dan zijnde in hem de wereld in te gaan. En wat doe je dan in de wereld? Nou, de grote daden van God verkondigen staat hier. Even kijken, moet ik verder zijn? Staat er niet, maar goed. de grote daden van God verkondigen. Ook daar loop je heel gauw de fout, dat je toch weer denkt, oh, dan gaan we dingen doen. Evangelisatieacties, noem maar op, dingen doen, die allemaal heel goed zijn. Vermits ze maar uit die omgeving van God komen. Uit die kring. Je verkondigt de daden van God omdat je een ambassadeur bent. Dus wie je bent is veel meer bepalend dan wat je doet. De meeste mensen die van me houden, houden van me voor wie ik ben. Mijn kinderen zitten hier en die zullen echt niet zeggen, nou, waar zit Natas eigenlijk? Oh, zeker dienst. Ik kan me niet voorstellen dat Natasja zegt van, oh, ik hou zoveel van mijn vader, want hij heeft me vroeger een steppie gegeven of zo, weet je wel? Als je aan Natas zou vragen van, wat vind je van Henk? Dan zeg ik, mijn vader. En blijf met je fikken van hem af. Dat is, zit er direct achter natuurlijk, dat is mijn vader. Toch? Janet? Goed zo, stiefvader. Moet je niet aankomen, dat is heilige grond. En dan meen ik echt dat woord. Dat is van mij. Is niet mooi als mensen jou zien, dat ze iets van Jezus in je zien? Omdat je hem met je meeneemt? Ja, maar Henk, dat doe ik niet goed genoeg. Maar dat weet je niet. Dat zou ik maar liever bij God laten. Ga die wereld maar in. Neem Vader, Zoon en Heilige Geest mee. Of zorg dat je daar niet uit die kring komt. En let maar op. Mensen gaan vragen stellen. Hoe doe jij dat? Mag ik je eens wat vragen? En dan komen die godsmomenten, zoals we dat noemen. Wees een getuige, staat er in de Bijbel. Staat niet, ga getuigen doen. Ik ben een getuige door er te zijn. Dan ben je in de rechtszaal ook. Franciscus van Assisi zei het heel mooi. Verkondig het evangelie, desnoods met woorden. Wij maken ons vaak druk over de babbels. Wees er maar. Wees er voor je buren, je vrienden, je familie, noem maar op, er zijn. Ik ben laatst weer behoorlijk stilgezet bij het idee van als mensen er zijn voor je, hoe belangrijk dat het is. In die hele periodes van Jokers ziekte natuurlijk, ja, dan komen allerlei mensen over de vloer. Iedereen wil zijn zegje zeggen. Maar er waren ook mensen die er gewoon waren. Er zijn. En de steun die je daaruit krijgt. Zeiden ze dan niks? Oh, tuurlijk wel. Maar er is een verschil tussen er zijn of komen om te babbelen. Ik weet niet of je het boek Job kent. Job zat flink in de ellende en dan komen zijn vrienden en die zitten 7 dagen bij hem en dan staat er en ze zeiden niks. In hoofdstuk 3 staat er in vers 1: en toen opende Job zijn mond. Had hij nooit moeten doen. En dan krijg je 35 hoofdstukken ge-OH. Over wat Gods plan is en niet en wel is en niet is. Totdat Elihu, de Heilige Geest, zegt, zou je niet eens een keertje stil worden? Wat zou God ervan vinden? Voortdurend teruggaan naar die bron. Ik wil afsluiten. Ik zou het fijn vinden als je even stil bent. En dat je nadenkt over, ten eerste, ben jij nou een zoon van God? Misschien ben je wel een kind van God. Maar wil je ook een zoon zijn? En om dat te doen, je bewust worden van de aanwezigheid van Vader, Zoon en Geest om je heen. En de tweede vraag die ik heb is, we zijn begonnen met na te denken over, wat denk jij dat je bestemming is? En mag ik dan nu vragen, en wat denk je nu dat je bestemming is? Zijn we in de preek wat opgeschoven? En wat ga je daarmee doen? Want je bestemming is dus veel meer een bewustwording dan iets gaan doen. Dus hoe gaan we dat verankeren in ons hart? Hoe zou dat kunnen? Ik denk vooral door er veel over na te denken. Met je mee te dragen. Wat vaker erover te mediteren. ervan gaan genieten. En dankbaar zijn. Het is niet verkeerd om de rest van de week God te danken dat je een zoon of een dochter van de Vader bent. En dat je dat kringetje met je meeneemt van, oh ja, daar zit ik in. Daar hoor ik bij. En dan met je eigen woorden met hem bespreken. En niet over donderen weer met een laag cement van dingen doen. Gewoon eens een week. Wauw, dat is mijn bestemming. Wauw. Kunnen we dat afspreken? Iets mee doen. Door er te zijn. Ik zal je een simpel voorbeeld geven hoe dat bij mij werkt. En dan sluit ik daarmee af. Ik heb ook zomaar zorgen. Dingen die niet goed lopen, wel goed lopen, bla bla bla. Zoals allemaal. En vorige week had ik ook zo'n moment. Met toch wel de nodige spanning. Ik heb een knap druk op mijn werk. En dan ben je verkouden en dat gedoe, weet je wel. Dan heb ik allerlei woorden die je beter niet vanaf een preekstoel kan doen, weet je wel. En ik ging naar huis en ik heb een gewoonte soms de radio uit te zetten. En een tijd stil te zijn voor de Heer, terwijl ik rij. Dus ik hou mijn ogen open. En dan ga ik wat rustiger rijden. En ik heb het voordeel als naar huis rijden uit Hilversum, dat de ondergaande zon, die ontmoet je nog alles. En de zon brak door zo'n wolkendek. Nou, vanaf Utrecht tot, dat is dan ergens bij Gouda zo'n beetje, zit je op één rechtstuk. En kon ik dat licht zien. Nou, dan rijd ik 80 kilometer per uur. En heb ik al die tijd gebruikt van, Heer, wat bent u geweldig groot. En ik hoor bij u, ik zit daarin. En dan zeg je niet zo gek veel. De woorden die ik dan liefkoos zijn verwondering. En aanbidding is een goed woord, maar dan ga je weer zingen, denk ik. Hè? Vooral in verwondering staan en in verbazing. En in stilte zijn. Wauw. En ik heb tegen mezelf, dat maakt u. Wat zijn we toch met kleine dingetjes bezig op aarde, weet je wel. Wam, ineens dat licht. Mijn Vader. En in die firma zit ik. Wauw. Wat kan mij nog overkomen? Ik ga er weer voor. Zullen we gaan staan en dan zal ik jullie een zegen meegeven. Mag dat of... Normaal gesproken zou ik zeggen, zullen we elkaar een hand geven, maar dat wil ik even niet doen. Gewoon je handen openhouden. Voor jezelf, hè. En die platte woorden die je zo vaak hoort. Als die nou eens heel langzaam naar je toe eigent. Als je deze week op weg gaat, gaat de liefde van God de Vader met je mee. Kan je dat in je hart opsluiten? Als je deze week op weg gaat, gaat de genade van Jezus met je mee. En als je deze week op weg gaat, is de Heilige Geest altijd direct bij je. Zijn gemeenschap gaat met je mee. En wat de stemmen en pijlen om je heen ook zeggen, dit is waar. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest is met je. Amen. Lieve mensen, dit is koffie, neem ik aan.